En Blanc et Noir. Een podcast over een gedreven leven met witte en zwarte toetsen van pianist-componist Noël Lee. En Blanc et Noir. In wit en zwart. Dat is een suite in drie delen voor twee pianos van Claude Debussy. Geschreven in juni 1915. Debussy componeerde En Blanc et Noir in zijn vakantiehuis aan de Normandische kust tussen 4 en 20 juni 1915. Hij leed aan kanker. Frankrijk was sinds 3 augustus 1914 in oorlog en de emoties liepen hoog op tegen alles wat Duits was. Het werk is een late vrucht van zijn ervaring als pianist en componist en bevat veel persoonlijke toespelingen die nog niet volledig zijn ontcijferd. Noël Lee speelde dit stuk vele malen en het leek me een mooie titel voor deze en de volgende podcast. Noël Lee, zijn hele leven stond eigenlijk in het teken van die witte en zwarte toetsen van de piano. Zijn de persoonlijke herinneringen van Debussy uit dit stuk nog niet volledig ontcijferd? Het leven van Noël Lee is eigenlijk ook nog niet volledig ontcijferd. In de bijna 50 jaar dat ik hem heb gekend zijn veel dingen onbesproken gebleven. Hoewel hij altijd zeer amicaal was, vrienden maakte voor het leven, liet hij nooit het achterste van de tong zien. Ik heb straks wat gesprekken met mensen die veel met hem gewerkt hebben, die veel met hem zijn opgetrokken. En ik hoop op die manier de persoon Noël Lee wat duidelijker voor u te maken. Natuurlijk laat ik u veel muziek van hem horen. Dat ga ik doen in nog 5 volgende verhalen, waarin ik u ga vertellen over het leven van Noël Lee, over hem als ensemblespeler, over zijn eigen composities, over zijn belangrijk werk als liedpianist, maar ook als solopianist. En Blanc et Noir. Noël Lee op witte en zwarte toetsen. Het verhaal over de Amerikaans-Franse pianist Noël Dayton Lee, geboren op kerstmorgen 1924 in China, in Nanking. Zijn ouders waren daar voor hun werk, maar keerden kort na de geboorte van Noël terug naar Amerika, naar Lafayette in Indiana. Ik ben zelf ooit eens in Nanking geweest en maakte voor Noël een foto van het Amerikaanse Rode Kruis ziekenhuis waar hij geboren zou zijn. Ik zou het niet herkennen, zei hij met zijn funny face. Stond er een plaquette op de gevel. Noël, later in Europa plaatste hij zelf het trema op de E en werd het Noël, bleek een pianowonderkind en gaf zijn eerste concert al op 5-jarige leeftijd. Hij vond het erg leuk om te vertellen dat bij een van zijn laatste optredens, toen hij al ver in de 80 was, er in een recensie stond dat hij prachtig speelde, zeker gezien zijn leeftijd. Niet veel veranderd, want dat schreven ze ook over mij toen ik 6 jaar was, zei hij. Ik ga u later meer vertellen over de loop van zijn carrière, maar stel u eerst voor aan de man die naast me zit, of tegenover me moet ik eigenlijk zeggen, pianist Jeroen Snijder.
Dag Evert-Jan.
Jij hebt een directe lijn, moet ik het zo zeggen, met Noël Lee, want jij hebt hem gekend.
Zeker, je hebt hem zelf ooit aan mij voorgesteld.
Oh ja?
Ja.
En daarna, heel lang geleden.
Dat is lang geleden. En daarna is er een mooie vriendschap, een korter durende vriendschap dan de jouwe, maar een mooie vriendschap is er uit voortgekomen. En ik heb een aantal keren op een hele fijne manier met Noël kunnen samenwerken.
Ja, je bent in Parijs geweest bij hem?
Ja, ik heb les bij hem gehad, ja. Bij hem thuis in Parijs.
In de Villa Loger, zo heet dat kleine straatje?
Ja, ja zeker. Ja.
Met 2 pianos, stonden er 2 vergrote vleugels?
Zeker, ja. Ja. Ja.
En wat heb je toen bij hem gedaan daar om te studeren? Met wat kwam je daar?
Ik heb het repertoire waar ik op dat moment mee bezig was, en dan met name het Franse repertoire, aan hem voorgespeeld, omdat ik erg onder de indruk was van zijn spel van het Franse repertoire. Ik herinner me dat we samen aan Jeudot hebben gewerkt, van Ravel, en de eerste Barcarolle van Gabriel Fauré heb ik ook voor hem voorgespeeld. En dat waren indrukwekkende lessen.
Ja. Hij heeft zelf heel weinig voor gespeeld, de pianostukken eigenlijk niet, wel de liedbegeleidingen, maar daar heeft hij zelf niet mee gedaan. Toen heb je ook een masterclass georganiseerd in Utrecht.
Klopt, ja. Ja. Ik heb voor zangers van Nederlandse conservatoria en afgestudeerden een masterclass georganiseerd, waarbij ik met een aantal pianisten die zangers begeleid heb. En Noël heeft ons een week lang meegenomen in zijn kennis van het Franse liedrepertoire.
Ja, bijzonder eigenlijk dat een pianist dus zangers gaat instrueren.
Ja, zeker. Ja. Hij gaf zowel les aan de zangers, maar ook aan de pianisten uiteraard.
Ja.
En het ging meer over de algehele benadering van het Franse lied dan dat het nou regulier zangonderwijs of pianoonderwijs was.
Ja, hij zei wel eens, ik ben ook bij zo'n masterclass geweest tegen de pianist, zing in je hoofd die melodie mee. Eigenlijk zei hij, iedere pianist moet ook een beetje zanger zijn om dat mee te kunnen zingen. Is dat zo?
En iedere zanger moest een beetje pianist zijn in de zin van dat hij gewoon in de maat moest zingen.
Oh ja.
Dat was het belangrijkste wat hij leerde.
Ja.
Vooral het metrum volgen en niet te veel daarbuiten in de Franse liedkunst.
Ja.
Wat ga je eigenlijk laten horen in de komende podcast delen, eventjes?
Nou, we hebben een heleboel afleveringen, 5. En in het eerste deel ga ik vertellen over de algemene dingen over Noël Lee. Hoe die eerst Noël was in Amerika en later in Parijs Noël werd. Dan ga ik wat van hem laten horen en vertelde over in deel 2 als ensemble speler. In deel 3 laat ik werken van hem zelf horen. Dan hoor je Noël Lee als componist. Dan in deel 4 is hij solo pianist. En dan deel 5 de liedpianist. In deel 1 en 4 komt muziek van Ravel en Debussy aan bod. En dan heb ik ook nog een kort gesprekje met Emmanuel Overbeke.
Ah, die ken ik wel. Dat is een bekende in het Utrechtse muziekleven. Een muzikoloog. Tegenwoordig werkt hij volgens mij bij de bladmuziekwinkel Broekmans en Van Poppel.
Ja, inderdaad.
Verder is het een man met zeer grote kennis op breed gebied. Op het gebied
erudiet, mag je hem wel noemen, denk je. Ik interviewde hem voor deze podcast. Maar luister maar eens hoe hij zichzelf voorstelt. Ik ga nu praten met Emmanuel Overbeke. Een naam, maar wat doe je allemaal eigenlijk? Boeken schrijven, promoveren. Heb je nog meer introducties voor jezelf?
Ik schrijf artikelen, recensies, toelichtingen, geef inleidingen, af en toe een cursus. Ik werk bij de concertzender, ik werk bij een winkel voor bladmuziek.
En een paar boeken geschreven over Debussy?
Debussy, Stravinsky, Boulez, Nederlandse Beethoven-receptie. Mijn proefschrift gaat over Nederlandse muziek bij Nederlandse orkesten, Chopin.
En je bent een wandelende encyclopedie, vind ik altijd.
Ik doë mijn best.
Ja, en je weet alles over Noël Lee.
Ik heb hem eerst voor de radio gehoord. Daarna heb ik wat concerten van hem meegemaakt. Want de NCRV gaf toen nog concerten. En daar is Noël een paar keer geweest. Soms alleen, soms met Bernard Kruijzen. Dat waren de eerste keren dat ik hem live hoorde. En jaren later heb ik hem in Utrecht nog een keer meegemaakt. Een keer in Amerongen, een keer in Vredenburg.
Even Emmanuel onderbreken. Ja, dat is een beetje moeilijk. Jeroen, dat weet je ook. Emmanuel heeft een enorme collectie LP's en CD's. En ik vroeg hem eerder welke opname van Lee zijn voorkeur heeft. Ik verwachtte eigenlijk Ravel of Debussy, maar nee, hij zei het volgende. Wat vind jij zijn beste opnames?
De meeste van de liederen van Franse componisten met Bernard Kruijzen. Van de solowerken, de vroege platen met Amerikaanse muziek. Carter, Copland, Sessions. Hij heeft, dat weten weinig mensen, ook dingen van Brahms gedaan. En dat doet hij zonder een, zeg maar, een beetje zwaar Duits pathos, wat vaak met Duitse romantiek wordt geassocieerd. Trouwens, dat is een benadering waarvan Brahms ooit tegen Monteux zei, dat is de juiste benadering. Ik vind dat Duitsers over het algemeen mijn muziek veel te zwaar spelen. Volgens Monteux, althans Monteux heeft de anekdote overgeleverd, moest het allemaal wat strakker en wat minder zwaar aangezet. En Monteux en ook Noël Lee staan in die traditie. Liederen van Schumann, ook met Bernard Kruijzen, dat bevalt me zeer.
Jeroen, je werkt veel samen met zangers. Wat maakt een pianist nou een goede duo-pianist?
Ik denk dat het bijzondere is van iemand die veel lied begeleidt, dat hij niet alleen de noten door zijn hoofd laat gaan op het moment dat hij speelt, maar ook de tekst. En dat hij meeademt met de zanger, maar ook de betekenis van de tekst in de noten stopt die hij speelt. Ofwel letterlijk, ofwel qua sfeer. En ik denk dat dat het verschil is tussen iemand die een goede liedbegeleider is en iemand die mooi piano speelt.
Ja, er zijn heel veel hele goede pianisten die gaan begeleiden en dat hoor jij, dat het niet een duo-pianist is.
Je kunt het verschil goed horen inderdaad. En de pianisten die echt ook hard voor de tekst hebben en de tekst mee hebben genomen in hun studieproces, die pluk je er zo uit inderdaad. Ja.
Hoe sturend kan jij dan eigenlijk zijn ook? Moet je sturend zijn soms als pianist?
Ja, het is een proces waarbij beide partijen als het goed is sturend zijn. Dus je zendt allebei zo je signalen uit. En op het moment dat je die allebei van elkaar goed kan oppikken, dan is er sprake van een mooi liedduo.
Ja. Ik weet zelf al van mijn eigen zingen dat ik soms te langzaam ging omdat ik het zo mooi wilde doen. Dan heb je een pianist nodig die je een beetje stuurt en
precies.
Het tempo weer oppakt.
Ja, zeker.
Die jezelf niet verliest. Niet zelf huilen, zei mijn lerares Erna Spoornberg.
Ja. Je bent eigenlijk allebei een beetje de baas en de hond.
Tijdens
het uitlaten.
Ja. We luisteren naar een opname van Noëlie samen met bariton Bernard Kruisen. Met een prachtig lied van Debussy. Noël des enfants qui n'ont plus de maison. Over kindertjes die in de oorlog hun huis en haard verloren. Heel indringend. En let dus vooral op de pianopartij.
Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris. Jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris. Jusqu'à notre petit lit. Bien sûr, papa est à la guerre. Pauvre maman est morte. Avant d'avoir vu tout ça, qu'est-ce que l'on va faire? Noël, petit Noël, n'allez pas chez eux, n'allez plus jamais chez eux, punissez-les. Mangez les enfants de France, les petits Belges, les petits Serbes, et les petits Polonais aussi. Si nous en oublions, pardonnez-nous. Noël, Noël. Surtout, pas de joujou. Tâchez de nous redonner le pain quotidien. Nous n'avons plus de maison. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Noël, écoutez-nous, nous n'avons plus de petits sabots. La victoire aux enfants de France.
Ja, dat was een gouden duo. In het vijfde deel van de podcast laat ik Noël horen samen met diverse zangers, Kruisen dus, maar ook Anne-Marie Rodde, François Leroux en natuurlijk Udo Reinemann. Bij Udo heb ik gestudeerd in Parijs en Utrecht. Met Udo Reinemann is weer een hele generatie zangers opgeleid, omdat hij les gaf aan het Utrechts en Amsterdams Conservatorium. Heb je hem gekend, Jeroen Udo?
Ja, hij liep rond in het Utrechtse Conservatorium toen ik daar student was. En het was een flamboyante persoonlijkheid. En het was duidelijk als hij over de gang liep dat niet een blokfluitdocent was of iemand die klavercimbelles gaf, maar dat hij een grote zanger was met duidelijke uitstraling naar publiek in de zaal, maar ook publiek in de wandelgangen van het conservatorium.
Ja, heb je ook wel eens gespeeld in de liedklasse?
Ja, ik heb veel in zijn masterclasses gespeeld en ik had een heel prettig contact met Udo.
Ja, heel bizar is het en eigenlijk ook heel toevallig. Udo overleed in Parijs op 14 juli en Noël in Parijs op 15 juli 2013. Udo Reinemann nu samen met Noëlie in Schumanns Dein Angesicht so lieb und schön.
Zum Himmel und Engel gleich und doch so.
Evert-Jan, je hebt ook gesproken met mijn collega Maarten Hilenius, pianist. Wat had hij je te vertellen over Noël?
Nou, heel veel. Luister maar. Is dat lang geleden dat je bij Noël studeerde?
Ja, dat is lang. Dat is, denk eind jaren 80, begin 90. Dus dat is een hele tijd geleden.
Ja.
Het was altijd in cursusverband, samen met Udo. Dus ik ben in Finland geweest met hem en verschillende keren in Frankrijk.
Udo Reinemann gaf dan de masterclass voor het lied.
Hij zat bij de pianisten. Ja.
Ja, zo ben ik ook eens geweest met Renéild. In de Elzas was dat geloof ik toen. Ja,
ik later in Moulin d'Andet en in Tours.
Hoe ben je eigenlijk op het pad van het lied terechtgekomen?
Dat is ook allemaal via Udo. Weet je, Udo die ontmoette ik ooit hier in Amsterdam toen hij nog niet bekend was. In ieder geval, we kwamen in contact en hij nodigde me toen uit voor die cursussen. En toen moest ik auditie doen bij Noël, in de Ile Logier inderdaad.
Ja.
Kruip door, sluip door.
Ja, ja. Zo'n doodlopend strijdje was dat. Ja,
ja precies. En dat was gewoon, Noël is toch een hele bijzondere man geweest, weet je.
In welke zin was dat niet bijzonder?
Nou ja, niet alleen aardig, maar hij is natuurlijk ook geniaal, weet je. Een van mijn herinneringen, bijvoorbeeld de eerste concerten die Udo deed hier in Amsterdam, was de drie cycli van Schubert. Noël speelde ze alle drie uit het hoofd, weet je.
Oh, ja.
Ja, dat soort dingen. En Udo vertelde wel dat het wel spannend was, omdat hij dan... je weet nooit wat er gebeurde, maar ja, dat soort dingen. Weet je, hij kon alles en hij kon ook bijvoorbeeld een wolflied gewoon een kwart lager spelen als het moest. Ook al was het nog zo chromatisch. Het is een waanzinnig gehoor. En dan al die opnames. Het is echt onvoorstelbaar wat die man allemaal heeft opgenomen. Hè?
Ja.
100 LP's.
Dan, wat heb je van hem meegenomen bij zo'n cursus? Kan je dat nog bedenken? Of is dat moeilijk?
Ja, weet je, ik, Ik denk dat, want ik was altijd iets te romantisch en hij was meer de Franse school. Dus ik moest altijd, nee, gewoon hop, doe maar gewoon 1, 2, 3 in de maat. Dat soort dingen, weet je. Een lijn, lange lijn was ook zijn ding. Ja. En hij had natuurlijk zelf een hele waanzinnig mooie klank.
Zing mee, dat zei hij altijd tegen de pianisten. Zing mee. Ja. Je moet eigenlijk als pianist net zo meezingen. Dus dat is ook de lijn, de legato-lijn. Je geeft nu zelf les. Gebruik je dan nog wel eens iets van Noël zei? Of zit dat gewoon in je leven, in je denken?
Ik denk dat het gewoon in mijn hele pakketje zit. Weet je? Dat is een van de mensen die me gevormd hebben, denk ik toch. Zo'n Irving Gage ook. En mijn eigen pianoleraar natuurlijk.
Rudolf Jansen.
En Rudolf Jansen ook een beetje, ja. Maar Noël was eigenlijk de aardigste en toch de meest geniale, ook omdat hij zelf componeerde. Ja, hij kon eigenlijk alles, hè?
Hij kon alles, ja. Koffie zetten kon hij ook heel goed, als je er was. En ik dacht ook altijd dat hij heel goed eten kon koken. Want er kwam uit dat kleine keukentje de meest lekkere dingen. Maar later zag ik de verpakkingen liggen dat alles diepvriesproducten waren geweest. het lied, hè, dat... Daar kunnen we het nog ook heel lang over hebben. Liedbegeleider of duopianist, hoe moet je het zeggen? Begeleider is het er bijna niet. Daar was Noël ook een van de eerste die dat zei. Van het is niet de begeleider.
Ja, dat herinner ik me ook nog, precies. Ja. Ja. Hij vond het woord accompanist maar niks. Dus,
nee,
collaborative pianist. Hij was een van de eerste die daarmee aan de slag ging.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het helemaal niet erg. Weet je, wat is in de name? Zolang ik zelf maar denk dat ik net zo belangrijk ben in de zin van wat je doet en dat je in gesprek bent met de zanger tijdens het spelen, weet je. Ja, ik voel het altijd als gewoon als samenwerken, nooit als dienstbaar. Ja, je bent wel dienstbaar, weet je, als er iets gebeurt, dan vang je het op.
Ja.
Ik hou er helemaal niet van als iemand me zegt en hier moet je dan dit en dan moet je dat en dan daar dit doen. Nee, dat... Nee. Zou ik niet leuk vinden.
Nou, Noël had wel eens, als we samenwerkten, dat hij tempo wat hoger wilde dan ik wilde.
Ja, dat is heel grappig. Want dat is bijvoorbeeld ook, dat was een van de dingen die Udo ook zei. Zo van, nou, Noël is wel snel, hè?
Ja.
Ja, dat was ook waarschijnlijk omdat hij zo'n groot hoofd had, weet je. Waar alles heel snel in gebeurde.
Ja,
en
gebeurde
ook Bernard Kruijzen heb ik ook wel eens horen zeggen, weet je. Daar heeft hij heel veel prachtige opnames mee gemaakt. Maar bijvoorbeeld in de Schumann. Soms kun je horen dat Noël, en dat zei dan Bernard ook, hij heeft zo'n haast, en dan is hij net iets eerder. Maar dat geeft, weet je, dat is ook met lijn heeft het te maken, vind ik altijd. Mensen die iets vooruit spelen of musiceren, die willen graag naar het eind van de frase. En ik vind dat nooit zo.
Nee. Hij was ook heel snel. In zijn praten, grapjes maken.
Ja.
Heel ad rem. En mooie zinnen, woordkunstjes.
Ja. Hij kon ongelooflijk geestig uit de hoek komen, ook tijdens die cursussen. Want zo iemand als Udo, dat is natuurlijk toch een dominant mannetje. Maar Noël kon heel goed tegenwicht bieden.
Ja.
Door alles te relativeren met humor. En ja, dat was heel goed. Dat was heel bijzonder.
Even Jan, volgens mij zei je net dat je het ook nog over Noël gaat hebben als ensemblespeler. Ik meen in deel 2. Je bedoelt dan als pianist samen met andere instrumentalisten?
Ja, inderdaad. Ik ga dan natuurlijk vertellen over zijn samenwerking met pianist Christian Ivaldi. Samen gaven ze veel concerten. Ik heb trouwens wel eens blaadjes mogen omslaan bij zo'n concert. Altijd de linkerboel. Maar als er twee pianisten zitten, moet je je heel klein kunnen maken om voorzichtig en op tijd een bladzij om te slaan. Met Ivaldi nam Noël veel quatre-mains werken op van Schubert en Mozart. Ik denk dat ze wel meer dan 20 platen en cd's hebben gemaakt. En dat zijn nog steeds hele boeiende opnames. Maar met pianist Jeff Cohen heeft hij ook regelmatig opgetreden en ook cd's gemaakt. Ze hebben ooit samen een werk voor vier handen opgenomen van een Nederlandse componist. Dat vind ik wel heel bijzonder en dat was Leo Smit.
Ja, die ken ik wel. Dat werk heb ik wel eens met iemand doorgespeeld. Fantastische muziek. Leo Smit, geboren in Amsterdam in 1900. Hij was van Portugees-Joodse afkomst, heb ik opgezocht. En hij is tijdens de Holocaust gedood in 1943 in Sobibor. Volgens mij schreef hij voornamelijk kamermuziek.
Ja, en dus een werk voor piano vierhandig. Ik heb eerder gebeld met Jeff Cohen in Parijs en gevraagd naar dat stuk van Leo Smit en hoe Noël en hij daartoe kwamen. Het bleek te gaan over een cd met Jiddische muziek in Parijs, met diverse componisten. Noël zou eerst met iemand anders spelen, maar vroeg uiteindelijk Jeff Cohen voor de opname. Ook in dit gesprek kwam weer naar voren hoe gestructureerd Noël te werk ging. Grapjes maken, maar dan weer discipline. You made two records, I think, with Noël together.
Yes, correct.
And
very good, yeah.
One is also with a Dutch composer, Leo Smit.
Yes, that's an interesting story. The program on that recording, let's see, we did Cosma, I believe, right?
Yeah.
Two piano piece by Joseph Cosma, the guy who wrote Autumn Leaves that we lived for you.
Yeah.
We were supposed to do a piece for two pianos by a composer named Cohen as well. I forget his first name, who wrote a ballet that kind of preceded the whole Nazi regime, but talked about that. I think it was a piece in the 20s. And a week before recording, Noel said, you know, I think there's a daughter of his we should contact to make sure we have the right to record it. I said, you think we need to do that for recording? He said, yes, we must do it. I said, okay. So I don't know why I was the one who ended up calling. And we found her number. I called her his daughter. And she didn't allow us to record it, to my great surprise. And so at the very last minute, we changed the program, looking for something having to do with that period. And that's how we found the Leo Smit.
The CD is called Yiddish in Paris. So.
Right, exactly. So the theme, I think it came from, the first piece was the Polish-French composer. Now I'm trying to think of his name, who became a friend as well. Glansberg,
yeah.
Norbert Glansberg, who was mainly known for songs that he wrote for Piaf, Edith Piaf, but he had done some classical music, of which this one piece for two pianos that the record company asked Noel to record. And I think originally he was supposed to do it with a French pianist, Alexandre Tarot. Alexandre couldn't do it, and so Noel asked me, and I, of course, was flattered to be able to do that with him. And my nieces in the States love that CD. It was a very wonderful experience to do that with him. And coming from that piece, we then found the Joseph Cosma piece, and we were hoping to do the Cohen piece, and then we were not allowed to, so we found Leo Smit, which was a wonderful experience and wonderful piece to put on.
How was it to work together with Noel? Was it always fun or very structured?
You know, as you knew him, he's a very structured person. And I think when I think of him, I think about time. He was always almost ahead of the clock. Maybe he was already that way, but his studies with Nadia Boulanger, he made lists of people who had come to study with him, and he wrote down what they worked on, what he had told them, and even if he gave them juice or what he had served them to eat when they came to his house.
Tell me about cooperation with him, the work. Structure, discipline.
Yes, very, very disciplined, but also fun. He was so humble, so modest. And it was strange for me to have a friend, he wasn't my teacher. He was a friend and a colleague, and he made me feel that he was not in no way a teacher. I wasn't having lessons with him. But to have someone who was, I'd say, a year older than my father and who felt like, a best friend was beautiful and strange at the same time. And I saw that was how he was with everyone. Afterwards, he worked with some of my students, and he was the same. And I think that fed him to have that kind of relationship with people of all ages. And in the work, yes, he was serious about work, and he often didn't say much. We would just, get to it. And then it was clear what we had to do. We might rehearse several times, but there wasn't lots of discussion. It was fantastic. I haven't done that much forehand or two piano, and he was so used to doing it already with wonderful French pianists like Christian Rivaldi, for example. It was great to learn that with somebody who had that experience behind him,
We luisterden naar Jeff Cohen, een hele grote, belangrijke pianist. Ik had zijn naam vaak gehoord, maar ik wist eigenlijk niet zoveel over hem. En ik heb wat dingen opgezocht. Hij studeerde in Baltimore aan het Peabody Conservatory, een heel beroemd instituut, bij Lilian Freundlich. En verhuisde daarna naar Frankrijk. Daar heeft hij piano en kamermuziek gestudeerd aan het Conservatoire National de Paris. En als pianist heeft hij vervolgens samengewerkt met talloze zangers en instrumentalisten. Hij heeft opnames gemaakt, waaronder een live recital in La Scala met Angela Georgiou. Verschillende compilaties van Franse liederen met François Leroux, van Kurt Weill, cabaret songs met Ute Lemper en werken voor twee piano's met Noëlly. Hij werkte samen met beroemde dirigenten zoals Sir Georg Scholti, Christoph Hogwood, John Nelson en Michel Plasson.
Dat is een hele lijst, Jeroen. Een belangrijke pianist. Uit dat divertimento van Leo Smit horen we nu het eerste deel, Allegro ma non troppo. Met een beetje fantasie hoor ik ook Debussy en blanc et noir erin terug. Vandaar de Jiddische touch in Parijs. Noëlly en Jeff Cohen. In deel 3 van de podcastserie ga ik uitgebreid in op Noëlly als componist. Noël vond de beide disciplines even belangrijk, pianist en componist. En in deel 3 laat ik een vroege opname horen van de Noorse violist Ole Bøhn. Of Ole Bøhn, Ole zegt hij zelf. De Noorse altviolist Ole Bøhn is nu 79 jaar. Hij heeft een uitgebreide carrière als solist, kamermuzikus en docent. Sinds zijn debuut in 1969 heeft Ole Bøhn regelmatig opgetreden met orkesten in Europa, in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. En heeft hij door de Volksrepubliek China gereisd. En gaf ook een wereldpremière van Elliot Carter's vioolconcert in 1990. Hij woont nu in Sydney, Australië. En technicus Hans Meerman en ik waren al vroeg op vanwege tijdverschil in de studio om hem wat te vragen over Noël en hun samenwerking. Ze ontmoeten elkaar in Kopenhagen en Noël vraagt Oele later om met hem een opname te maken van Dialogue. Een werk dat Noël eerder schreef voor de violist Paul Makonowitski, met wie hij een duo vormde. Luister wat Ole Bøhn aan de andere kant van de wereld vertelt over Noëlie. For us it's good morning and for you it's good evening, Ole.
Yes, it's good evening here, yes. I've just finished my day with the teaching at the Conservatorium of Music in Sydney. And I'm very, very happy to talk to you about this wonderful musician, pianist, composer and friend Noëlie.
Yeah. When have you met each other for the first time?
Well, Noël and I, we met us the first time in Copenhagen in June of 1969. Noël was there because he had a very good relationship with a Danish record producer, Peter Willemus, who was the producer for Valois Records in France.
Yes.
And through the producer on Valois Record Company, he also played a lot with the Danish string quartet. And so when I met Noël, he had a concert with the Danish string quartet, and I knew the members of that quartet. Therefore, I had a chance to meet Noël. And we're invited to a party afterwards, and there was a piano there, and I had my violin with me. And Noël said, "Why don't we play something together?"
Yeah, that's typical.
So we did.
That's typical Noël, yeah. After concert playing together with music.
After concert, yes, we played the Brahms A major sonata. And then afterwards, a couple of days later, Noël said, "Well, we should play some concerts." And I was very honored.
And very young in that time. You were very young.
Yes.
Yeah.
And but Noël, this wonderful pianist. So I went to Paris and I studied with Joseph Calvé in Paris for 2 months. And at the same time, I played a lot of the violin piano repertoire with Noël.
Yes.
Noël knew, of course, this repertoire extremely well, because he had a duo for many, many years with the American violinist Paul Makonowitski. But unfortunately, Paul Makonowitski went back to the States and very, very soon retired, and he didn't want to play anymore. But that was a pity, because they were really known in Europe as the famous violin and the piano duo. And we have wonderful recordings of them.
Yeah.
Where they play all the Beethoven sonatas, and they play also the Brahms sonata, and they play the Bach sonatas. So I was very honored and very fortunate to be able to play with Noëlie, who was so experienced, and I was young, and I was new to the violin repertoire. But Noël, he had confidence in me, and he arranged, and I could also arrange, some concerts, and we started to play a lot together.
You recorded in 1972 the Dialogue, the Dialogues, and that was also written for Paul Makonowitski.
Yeah, and Noël was very particular how he wanted his music played, and he was so accurate in his own playing, but it was never a mean for expression. He wanted to be very expressive in his playing, but that required a great accuracy. So I had to practice a lot, I can tell you.
In deel 3 van de komende podcast zal ik u meer laten horen van dit stuk. Maar hier alvast een deel, opname uit 1979 van Dialogue. Waar ik het met Oele ook over had, was over zijn connectie met Elliot Carter. Ken je hem eigenlijk, Elliot Carter, Jeroen?
Ja, dat is natuurlijk een heel beroemde componist. Stokoud geworden volgens mij, 103 meen ik. Ik ken hem omdat ik bij Håkon Auspe heb gestudeerd. En hij was een pianist die de grote pianistische uitdagingen niet uit de weg ging. Hij speelde de sonaten en de night fantasies van Carter. Allemaal stukken waar ik met grote bewondering naar heb geluisterd, maar waar ik mijn eigen vingers nog nooit aan heb durven branden.
Ja, Noël en hij ontmoeten elkaar, Oele. En dat vertelt Oele ook in het stuk. Noël bracht Oele in contact met Elliot Carter. En ze hebben elkaar heel erg goed gekend. Dat was het toen Carter aan Noël vroeg om in Engeland de Europese première te komen spelen van zijn duo voor piano en viool. En toen vroeg Noël Oele om dat met hem samen te doen. Een enorme uitdaging voor de jonge Oele Beun. En luister eens wat hij daarover vertelt.
You played also Carter together?
Yes, this is why I'm so thankful that I could tell Noël and I could thank him in his last month where I met him, that how thankful I was to Noël. What happened was that Noël had played a lot of Elliot Carter's music. Elliot Carter has written a duo for violin and piano, and it was going to have its European premiere in 1976 in Bath Festival in England. And Elliot Carter telephoned Noël and asked if he could play it and if he knew a violinist he could play with me. So Noël, he thought of me, but he didn't recommend me immediately, because he wanted to hear me in concert, not only play with me, but he wanted to hear me in concert as a member of the audience. So when I had the concert with the Norwegian pianist in Paris at the Radio France, Noël was there. And luckily that concert was successful. And then Noël asked me if I could or wanted to play the duo by Elliot Carter. I said yes immediately. But I have to say that I regretted it the minute I got the music, because this was the most difficult music I have ever played. And I still consider it as difficult as anything written for the violin. I thought this was a fabulous opportunity. And I practiced as much as I can. And I went back to Paris and stayed for more than a month in Paris, and worked with Noël every single day for several hours, because it was very, very complicated. And then we played it in Paris. We also made a radio recording in Switzerland and Basel. And then came the performance in Bath in England. And luckily, that was also successful. It went very well. We got very, very good reviews. The composer was there, and he liked it very much. And both of us got a scholarship from Harvard University afterwards, I remember.
Yeah.
And then, at that time, I asked Elliot Carter if he could write, first of all, I said, a piano trio, because I had a piano trio at that time. I played in a piano trio. But he didn't like it. But then I asked him if he could write a violin concerto, which he agreed to. But I had to wait 14 years, and in 1990, the violin concerto was ready, and it was premiered in San Francisco, and made a recording of it, and the recording got the Grammy, and it was very successful. I think I played the concerto about 40 times. So, where's Noel? Well, then Noel is there. If Noel hadn't recommended me to play the duo, I would never have played the Elliot Carter's violin concerto.
So he's very important for you.
And I had a very good relationship with Elliot Carter. This is because of Noel. And I'm very happy that I managed to tell Noel that how appreciative I was of this introduction, and how Noel, not only in that respect, but that was a very important respect for my life as a musician.
Yeah.
But in the other respect of forming as a musician, it was playing with Noel, because he was so knowledgeable. We could have a lot of arguments, but he was always challenging me, because as a composer, he would also look at music perhaps in a bit different way. And he was very honest to music. He was very free from all kind of effects. He was so loyal to the score, but at the same time, he hated all kind of stale performances. He was always looking for a life and a way of really phrasing the music. He was quite extraordinary, and I think, you know, when you hear the way Noel plays his solo piece, his Schubert is so beautiful. His Debussy is still, all the pianists, they measure their musicianship with. His Ravel, you know, and then, of course, with his very high intellect, he was really the best for any kind of music.
Tot zover dit podcast deel 0. Er volgen dus nog 5 delen. Jeroen Snijder, ik dank je hartelijk voor je medewerking aan dit belangrijke deel van de podcastserie. Onze oproep om de volgende delen te gaan beluisteren.
Ik ga graag luisteren de komende week.
En ik hoop met ons heel veel andere luisteraars. Debussy, en blanc et noir.
Thank you.